Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
Vandaag in uitzending 1079 zijn we bij de laatste aflevering over het boek Jona gekomen. We hebben gezien dat de profeet een eenvoudige boodschap bracht in Nineveh, die een geweldige uitwerking had. De hele bevolking, inclusief de koning, geloofde het woord van God. Maar daar bleef het niet bij. Het geloof werd zichtbaar. Mens en dier vasten. Mooie kleding werd verwisseld voor rouwkleding en men brak met de zonde. Alles werd aan de kant gelegd, omdat men de Heere zocht. De mensen van Nineveh hebben het woord van God serieus genomen, zonder dat men de uitkomst wist. Men wist niet zeker hoe God zou reageren. Maar van hun kant deden de mensen er alles aan wat ze konden. Nineveh bekeerde zich in de hoop dat de Heere genadig zou zijn. En dat gebeurde ook. Helaas was het geen blijvende situatie. In volgende generaties zijn de inwoners van Nineveh teruggevallen in heidendom en hoogmoed. En zo'n 100 jaar later werd Nineveh alsnog vernietigd. Daarover schrijft de profeet Nahum. Gods genade is onvoorstelbaar groot. Maar mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid gekregen om in hem te geloven en naar zijn woord te leven. Ondanks het goede voorbeeld van hun voorouders legden latere generaties Nineviten het woord van God naast zich neer, met alle gevolgen van dien. Maar de Nineviten waar het in dit boek en deze uitzending over gaat, werden dus wel gered uit genade. We gaan nu verder in Jona 4. Menselijk gezien kan het een beetje jammer zijn dat er een vierde hoofdstuk is. Want we houden allemaal van een happy end. En hoofdstuk 3 zou toch een prachtig slot van het kleine Bijbelboek geweest zijn. Want de profeet was uiteindelijk toch in Nineveh gekomen, als gehoorzame boodschapper van God. En Nineveh was gespaard, nadat het zich op de verkondiging van Jona tot God had bekeerd. Alles is goed gekomen, dankzij de genade en barmhartigheid van de Heere. Wat een prachtig verhaal met een heerlijk slot. In de stad Nineveh hebben de mensen zich verwonderd. Boven de stad in de hemel is er blijdschap geweest bij de engelen, die de vreugde op het aangezicht van de Heere zagen, over zondaren die zich bekeerden. Toch is dat niet het einde van het verhaal, want er is nog een vierde hoofdstuk. Jona 4 vers 1. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona, en hij ontstak in woede. Hoofdstuk 4 lijkt een anticlimax te bevatten. Een nieuwe, toch wel verdrietige gebeurtenis in het leven van Jona. De profeet is niet blij met de bekering van de Nineviten en het wegblijven van de straf van God. Waarom is Jona ontevreden? Dit kan zijn omdat zijn trots in de weg stond. Hij moest iets gaan verkondigen wat niet zou uitkomen. Dit zou zijn geloofwaardigheid en aanzien kunnen aantasten. Verder weten we ook uit vorige uitzendingen dat het geredde volk vijanden waren van Jona's volk en dat hun redding geen goed nieuws was voor de Israëlieten. Toch is het op het eerste gezicht een vreemde en ongepaste reactie. Dankzij het werk dat hij mocht verrichten, werd een volledige bevolking gered. Hoe het ook zij, Jona was niet zo vergevingsgezind als God. En voor we verder gaan, of voor we het hoofd schudden, kunnen wij hier alvast een actuele les uittrekken. Dit gebeurt ook vandaag nog in onze kerken. Iedereen zit er uit genade. En toch hebben we het soms moeilijk met het vergeven van bepaalde zonden van anderen. Met sommige broeders of zusters hun verleden blijven we rekening houden. Volledige vergeving wordt gemakkelijk gezegd, maar wordt het ook even gemakkelijk toegepast? Laten we sowieso niet vergeten dat naast een mooie illustratie van Gods genade, het verhaal van Jona ons ook een spiegel wil voorhouden. Het is trouwens altijd een goed idee om elk Bijbelboek te behandelen met de vraag: wat betekent het vandaag en voor mij? Ik hou van deze manier van bijbellezen, omdat het mij op zo'n manier ook het meest helpt groeien. Ik ben mij daarentegen wel bewust van de gevaren of risico's hierbij. Ik som ze even op. Niet alles hoeft ook iets te betekenen voor vandaag. Sommige zaken zijn nu eenmaal geschiedenis en moeten ook in de eerste plaats zo gelezen worden. Een les voor één bepaald iemand of voor een bepaalde groep van mensen kan niet automatisch doorgetrokken worden voor iedereen. Niet alles moet letterlijk opgevat worden. Sommige zaken zijn ook cultuur- of tijdsgebonden. Een duidelijke studie van het woord is dus echt wel nodig. Om een Bijbelgedeelte volledig te begrijpen is zowel exegese als hermeneutiek nodig. Exegese is de poging om te ontdekken wat de oorspronkelijke tekst bedoelt en wat de eerste lezers eruit begrepen zullen hebben. Hermeneutiek is dan het nadenken over het onderwijs van de tekst. Beiden zijn nodig om het volledige plaatje te krijgen. Exegese van Jona toont dan vooral de genade en barmhartigheid van God. Hermeneutiek zal ons een spiegel voorhouden. In 1 Korinthe 10, vers 11 staat: al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Jona is ook voor ons een inspirerend boek, in de allereerste plaats omdat de profeet zo herkenbaar en menselijk is. De opstandigheid, erkenning na tuchtiging, het berouw, het geduld en de liefde van God zijn allemaal zaken die op iedere christen zijn weg kunnen komen. Jona 4, vers 2. Hij bad tot de Heer en zei: och Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Als we dit lezen, moeten we zeggen dat Jona niet door de gang van de gebeurtenissen wordt overvallen. Wat de kern van het Bijbelboek Jona is, blijkt de diepste reden te zijn waarom Jona geen zin had om naar Nineveh te gaan. Heel eerlijk erkent de profeet dat hij juist daarom naar Tarsis gevlucht was. Jona weet maar al te goed hoe de Heere is. Maar weet Jona hoe de Heere is van horen zeggen, of omdat hij het gelezen heeft? Nee, er is meer, want het werkwoord dat Jona hier gebruikt, zegt meer dan enkel weten. Het betekent ook inzien, begrijpen, kennen, verstand hebben van. En dat is meer dan weten op grond van horen zeggen. We mogen dan ook zeggen, Jona kent de Heere persoonlijk, vanuit een persoonlijke relatie met God. Bij de bespreking van Jona 1 hebben we al aangetoond dat Jona een echte gelovige is. Hij kent de Heere, hij weet wie de Heere is en wat hij aan hem heeft. Daarom overvalt de gang van zaken rond Nineveh Jona ook niet. Hij is niet één van die mensen die het achteraf altijd beter blijken te weten. Jona wist van tevoren, zo is God. Die machtige God laat zich verbidden door een nederig smeekgebed van iemand die berouw heeft. Toen Jona in de loop van de eerste dag het eerste gehuil hoorde en de eerste smeekbeden om genade, wist hij hoe het zou aflopen. Dat de Heere had besloten de mensen in Nineveh te laten leven en hen niet in zijn ontzettende toren te vernietigen, mag niet verbazen voor wie God kent. Zo is de Heere nu eenmaal. Dat hoort bij hem. Dat is het werk dat hij het liefste doet. In Psalm 103, versen 17 en 18 staat: maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid, over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. In het licht van Gods genade en barmhartigheid is het toch wel prachtig dat dit hoofdstuk wel in de Bijbel staat. Bij de onterechte houding en boosheid van Jona wordt de genade en de barmhartigheid van de Heere steeds groter en rijker. En in het Nieuwe Testament gaat het nog verder. Daar heeft hij, die meer is dan Jona, het aan ons nog duidelijker geopenbaard. De Heere Jezus weet over wie hij spreekt als hij ons zijn Vader doet kennen. Hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allemaal overgegeven. Dat is een nog geweldiger en duidelijker bewijs dan het hele Bijbelboek Jona. Het offer van Christus aan het kruis van Golgotha is een volkomen verzoening van al onze zonden. Vraag hem in een persoonlijk gebed om de vergeving van uw zonden, op grond van zijn offer aan het kruis. Jona 4, vers 3. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Als het niet gaat zoals Jona het wil, dan wil hij liever dood. Dat is een drastische uitspraak. Ik hoop dat jij dat niet vlug zal denken. Anderzijds is het boos zijn, omdat God niet doet wat een mens wil, veel voorkomend. De worsteling van de profeet is niet alleen bij Jona terug te vinden. Ook Asaf had moeite met de voorspoed van de ongelovigen. In Psalm 73, vers 3 schrijft hij: want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de goddelozen zag. Ook in het Nieuwe Testament vinden we voorbeelden genoeg van mensen in gelijksoortige situaties. van de man die zoveel schuld was kwijtgescholden, maar zelf weigerde hij een ander een kleinigheid kwijt te schelden. We lezen gelijkenissen over werkers die een dagloon afspraken en daarmee akkoord gingen, maar zich later boos maakten op hun werkgever, omdat hij zo goed was de werkers van het laatste uur ook een dagloon te geven. En in de gelijkenis van de verloren zoon lezen we dat de oudste zoon niet thuis wilde komen toen er feest werd gevierd, vanwege de thuiskomst van zijn jongere broer. En hoe reageren wij als God niet doet wat wij willen? Laten we ook niet vergeten dat de reactie van Jona samenhangt met de opkomst van de wereldmacht Assyrië. Zij waren een steeds grotere bedreiging voor zijn eigen vaderland. Als de Heere met Nineveh afrekent, kan Assyrië het tienstammenrijk Israël in ieder geval niet meer binnenvallen. Dat is de worsteling van de profeet Jona. Ook vandaag kunnen er zulke worstelingen zijn. Een gelovige kan er vandaag ook moeite mee hebben dat God naar iedereen zijn hand uitreikt, ook naar mensen die vreselijke dingen doen of gedaan hebben. Jona 4, vers 4. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Is er dan sinds Jona 1 helemaal niets veranderd bij Jona? Ja, dat wel. Jona bidt. Dat deed hij niet in hoofdstuk 1. Wij hoorden hem voor het eerst bidden vanuit de vis in Jona 2. Ook nu bidt Jona. Hij gaat met zijn boosheid naar de Heere. Dat deed hij in hoofdstuk 1 met zijn ongehoorzaamheid niet. Nu loopt Jona ook niet weg, maar zegt hij de Heere wat hij op zijn hart heeft. Hij gaat met God in gesprek. Dat is altijd het beste wat een mens kan doen. Jona 4, vers 5. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Als Jona wist hoe het zou aflopen, waarom is hij daar blijven zitten? Voor Jona was er toen niet zoveel reden meer om in de stad te blijven. En gezien zijn gemoedstemming zal hij er ook niet veel zin in hebben gehad. Maar hij was ook niet naar huis gegaan. Jona wilde zien hoe het afliep. Daarom had hij een plekje buiten de stad gezocht, in het oosten waar de omgeving heuvelachtig was. Daar kon hij zien wat er ging gebeuren. Ergens tegen een helling had hij een soort loofhut gemaakt. Die moest hem beschermen tegen de felle zon. Zie je Jona in gedachten al zitten, in afwachting van de 40ste dag? Maar na 40 dagen gebeurde er niets. Geen vijandig leger dat de stad Nineveh onder de voet gaat lopen. Er daalt ook geen vuur van de hemel dat de stad verteert, zoals bij Sodom en Gomorra gebeurde. Er komen ook geen ondergrondse waterstromen die de stad van de aardbodem wegvagen. En hoe gaat het nu verder? Laat de Heere Jona met zijn boosheid en verdriet zitten? Nee, de Heere gaat Jona redden van zijn verdriet en boosheid, op een gelijkaardige manier als met de vis. Hij zal Jona opnieuw een en ander moeten duidelijk maken. Jona 4, vers 6. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd, om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. Hier is opnieuw een merkwaardige gebeurtenis, waar veel over is geschreven. In het Hebreeuws wordt het woord kikayon gebruikt, een plantensoort die enkel in Jona voorkomt en dusdanig een exacte zekerheid uitsluit. Maar dat is ook niet belangrijk. Voor de schepper van hemel en aarde is de wonderboom geen enkel probleem. In ieder geval is het een boom geweest die schaduw bood en die goed van pas kwam. Jona is dan ook blij en dankbaar. Jona 4, versen 7 tot en met 9. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging, dat God een verzengende oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken, tot de dood toe. Jona voelt zich benadeeld, onrechtvaardig door God behandeld, en dat terwijl hij een paar versen voordien zei dat God rechtvaardig was. Ook wij moeten hiervoor opletten. Als we over God praten, dan zeggen we dat Hij rechtvaardig en liefdevol is, maar kunnen we dit besef ook volhouden als we onze zin niet krijgen? Het is belangrijk steeds te weten dat God alles ten goede doet meewerken, al lijkt het soms niet zo. Jona 4, vers 10. Daarop zei de Heere: U ontziet die wandelboom, waarvoor u niet gezwoegd hebt, en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Jona had al schaduw van zijn eigen hut. God gaf hem daar nog eens een boom bovenop. De boom was een extraatje, die door Jona al vlug als vanzelfsprekend werd aanzien, als een soort recht. Wij worden ook rijkelijk gezegend, maar is het ooit genoeg? Beseffen we voldoende dat alles van hem is en niet van ons? Zijn we bereid het op elk ogenblik terug te geven? Jona 4, vers 11. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? Wanneer het Jona uitkomt, is hij blij met de dingen waar de Heere voor zorgt. Maar als het Jona niet uitkomt, is hij boos. Wat geeft Jona er een moeite mee om het met Gods leiding en wil eens te worden? Wat is Jona toch actueler dan men zou denken?
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.